In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, van Jezus Christus, den Heere, door den Heilige Geest. Amen. Laat ons nu zingen van Psalm 119, het 52e en 53e vers. De schriftlezing voor hele avond is uit de 119e psalm, psalm 119, te beginnen bij het 97e vers tot vers 106. Psalm 119, vers 97 tot 106. We lezen nu het woord Gods aldus. Hoe lief heb ik uw wet. En zij is mijn betrachting den ganzen dag. Zij maakt mij door uw geboden wijzer dan mijn vijanden zijn. Want zij is in eeuwigheid bij mij. Ik ben verstandiger dan al mijn leraars, omdat uw getuigenissen mijn betrachting zijn. Ik ben voorzichtiger dan de oude, omdat ik uw bevelen bewaard heb. Ik heb mijn voeten geweerd van alle kwade paden, opdat ik uw woord zou onderhouden. Ik ben niet geweken van uw rechten, want gij hebt mij geleerd. Hoe zoet zijn uw redenen, mijn gehemelte geweest. Meer dan honing, mijn mond. Uit uw bevelen krijg ik verstand. Daarom haat ik alle leugenpaden. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Ik heb gezworen en zal het bevestigen dat ik onderhouden zal de rechten uw gerechtigheid. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer ons God, Vader in ons Heer Jezus. Wij bidden u om de wijding van deze dienst. Ge hebt ons zelf samengeroepen. En nu zijn we hier tezamen. Maar wij vragen om uw aanwezigheid. En wil ons hart verheffen tot u. En ons kracht en macht geven. Om op de weg te gaan die gij voor ons hebt bestemd. O Heere, wij bidden u. Wilt gij ons leiden door uw woord en door uw geest. Opdat wij in dit leven de weg mogen vinden. Uw weg. Heer onze God, wij bidden u voor al onze noden. Voor de noden van onze naasten. Heere, wij bidden u vandaag voor onze geëerbiedigde koningin die haar verjaardag gevierd heeft. Wil gij haar zegenen, behoeden en bewaren en iets schenken van uw gratie en uw heerlijkheid. Wilt gij zijn met haar huis en met alle die ons regeren en geef dat van de troon glans mogen gaan over anderen die verantwoordelijk zijn. Heer onze God, open ons hart voor uw woord. Wees met zieken en eenzamen en wees ons allen nabij. Vergeef ons onze zonden en vernieuw ons leven. Wij vragen u dat in de naam van onze Heer Jezus. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Laat ons nu zingen gezang 221 in zijn geheel. De tekst voor hedenavond is uit Psalm 119, het 105e vers. Psalm 119, vers 105. Wij lezen het woord Gods nu al dus. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Gemeente des Heren, was een verzoek om vanavond in het bijzonder bezig te zijn met de betekenis van het Bijbelwoord. Dat doen we natuurlijk altijd, want kerkdienst er is het middelpunt van de behandeling van een schriftgedeelte. Maar het is wel eens goed in dit verband om iets te zeggen over de betekenis van het Bijbelwoord in het algemeen. Het is ook weer niet goed om in het algemeen erover te gaan praten. We moeten uitgaan van een woord uit de Heilige Schrift zelf, dat bedoeld is om ons een inzicht in deze dingen te geven. Het tekstwoord dat voor vanavond voor ons ligt, is een overbekend woord. Er zijn weinig woorden die in de kerkelijke wereld, zou ik haast zeggen, zo veelvuldig aangehaald wordt, geciteerd wordt, als dit woord. Het wordt te pas gebruikt en soms ook wel eens te onpas. Wat betekent het woord? En het is duidelijk dat als wij met zo'n overbekend woord bezig zijn, zo gaat het met ieder schriftwoord. Het is als een zee waaruit we hooguit wat kunnen scheppen, maar uitputten kunnen wij niet. Waar gaat het hier om? In welk verband wordt dit woord nu eigenlijk gebruikt? Het staat in die overkende 119e psalm. De 119e psalm is een loflied op de wet des Heren. Nu is het zo dat in de Heilige Schrift van Israël, wat wij gewoonlijk plegen te noemen het Oude Testament, en dat is het juist waarvan de Heer Jezus gesproken heeft, dat dat de schriften zijn die van hem getuigen, dat de kern van dat zogenaamde Oude Testament is wat aangeduid wordt met het woord wet. Staat in het Hebreeuws een woord wat u eigenlijk allemaal wel kent, Torah. En het is ontzaglijk moeilijk om een goede vertaling van het woord Torah te geven. Meestal wordt het dus met wet vertaald. Het is eigenlijk wel mooi. Wij kennen ook wetten in de staat. Wetten zijn overal. Wetten geven ordeningen aan. Maar het woord Torah betekent niet alleen wet. Het is eigenlijk een onderwijzing. Vaderlijke onderwijzing van Gods wegen. Zo zou je het eigenlijk kunnen noemen. En nu is er een juichkreet. Israël viert ook het feest van Simchat Torah, de vreugde der wet, waarin het volk zo verheugd is dat de Heere God aan het volk de onderwijzing, de vaderlijke onderwijzing heeft toevertrouwd. De vaderlijke onderwijzing, de Torah, de vijf boeken van Mozes, zijn niet de ganse Heilige Schrift, maar ze vormen er wel de kern van. Wilt u daar nog een aanleiding voor hebben om dat duidelijk te zien? In Johannes 10 zegt de Heer Jezus tot de schriftgeleerden: is er niet in uw wet, in uw Tora geschreven? En dan citeert de Heer Jezus een woord niet uit de vijf boeken van Mozes, maar uit de psalmen, uit psalm 82. Dat wijst erop dat in Israël het gebruik was, wat de Heer Jezus dus ook overgenomen heeft, erkend heeft, dat is dat het woord wet of Torah ook gold voor de ganse Heilige Schrift. Wat is eigenlijk de Heilige Schrift? We zeggen, de Heilige Schrift, dat is het woord van God. Ja, kunnen we het zo zeggen? God spreekt zijn woord. En het woord dat God gesproken heeft, dat is in schrift vastgelegd. Maar de schrift die wij bezitten, is ontzaglijk belangrijk. En daar mogen wij naar het woord van de Heer Jezus titel nog jot van veranderen. Titel, de gewone punt, weet u wel. De jot is de kleinste letter in het Hebreeuws. Er mag niets aan veranderd worden. Maar het is ook weer niet zo dat wanneer wij de schrift in handen hebben, waar wij over kunnen beschikken, waar we in kunnen lezen, dat wij dan zonder meer macht over het woord hebben. Er zijn heel veel mensen die dat eigenlijk graag zouden willen. Je hebt geleerden die zeggen, kijk, als ik nou die tekst hier voor me heb, dan heb ik alles in handen, die kan ik bekijken vanuit mijn geleerdheid en vanuit mijn standpunt, en dan sta ik er eigenlijk boven. En er zijn godsdienstige mensen die zeggen, als ik die schrift heb, dan heb ik alles in handen, heeft God dus eigenlijk alles uit handen gegeven. Ik kan erover beschikken. Er zijn mensen die zich dat verbeelden, maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Want er komt veel meer bij te pas. Die schrift, die mag wel niet veranderd worden. Maar men heeft dat in Israël ontzaglijk goed geweten. Wat heb je nou eigenlijk als je de schrift voor je hebt? Dan heb je maar een klein stukje. Het is net zoals dat je een muziekpartituur voor je hebt. Notenschrift. Maar als je die noten voor je hebt, dan klinkt het muziekwerk nog niet. Het moet klinken, toch staat het wel in die noten. Maar er moet bij die noten nog zo ontzaglijk veel komen. En mensen zijn zo bang om afhankelijk te zijn, dat ze iedere keer zeggen, hier heb ik het in handen. Als ik dit vastgrijp, dan heb ik het. Natuurlijk is dat niet waar. Als u alleen al eens op de gewone feiten ligt, laat die voor ons liggen. Het Hebreeuws schrijft alleen maar de medeklinkers en niet de klinkers. Met andere woorden, de klinkers, de klank moet bij het lezen nog ingevuld worden. Die medeklinkers, die mag je niet veranderen, maar de klank moet ingevuld worden. Daar heb je niet zomaar over te beschikken. Ja, men heeft er later tekens bij gezet, maar oorspronkelijk was dat niet zo. Pas een geslacht wat minder diep ingeleid was, had die klinkertekens nodig. Opdat men niet zou vergeten wat voorgeslachten hadden geweten. En dan, ja, wat is eigenlijk klank? Als we nou eens op een Bijbelse wijze nagaan wat eigenlijk klank is. Moet je eens heel goed nagaan als wij nu spreken. Als ik spreek, wat geeft u de klank die tot u komt? Dat is mijn adem. Adem geeft klank aan het woord. De adem moet gedreven worden door de stembanden. Daar wordt de tong voor gebruikt. Gehemelte, alles Maar het is de adem die klank moet geven. En nu weet u dat in het Hebreeuws het woord voor adem en geest precies hetzelfde woord is. Adem, wind, geest. Denkt u maar aan het hoofdstuk van Nicodemus, waar de Heer Jezus zegt, de wind blaast erin je wil, maar dat is ook gelijk de geest, de adem Gods, het woord. Tot ons komt niets anders dan de medeklinkers. Die moeten klank krijgen. Is dus, je zou als het ware kunnen zeggen, een geraamte. En daar mag niets aan veranderd worden. Titel nog jot. De kleinste niet. Maar het moet ingevuld worden. Het moet klank krijgen. En wat is die klank? Klank is geest. En welke geest? Heilige geest. Je kunt dus heel eenvoudig al uit de Bijbel zelf afleiden dat als je het boek in handen hebt, dat je wel iets hebt waar je niet omheen kan, maar je hebt niet alles. Je hebt het pas, je krijgt het. Het is een kwestie van genade. De geest, de Heilige Geest is nodig om het woord klank te geven. En dat is een grote moeilijkheid bij het bezig zijn met de Bijbel. Want ja, die Bijbel die komt dus tot ons met die letters en die moeten klank krijgen. Door de geest moet het verstaan worden. En dan zitten wij ook nog, en dat is een ander probleem waar ik nog verder op inga. Het moet dan ook nog overgebracht worden naar die andere talen, naar die andere tijden, naar die andere leefwijze. Het moet verstaan worden te midden van al die andere opvattingen. U voelt wat een ontzaglijk moeilijk werk het is en wat er aan te pas moet komen om de Heilige Schrift, waarvan we eigenlijk niets anders in handen hebben, vooral wat het Oude Testament betreft, als die medeklinkers, eer dat het verstaan wordt. Dat zijn zeker niet alleen natuurlijke zaken die erbij te pas komen. Natuurlijk is er ook heel veel aandacht voor nodig. Maar er is een bepaalde geesteshouding nodig om de Heilige Schrift te verstaan. Ik zei, er is Heilige Geest voor nodig. Maar hoe kom je nou eigenlijk aan Heilige Geest? Want wat is een van de gruwelijkste dingen die men heeft toegepast bij het Bijbellezen? Wat is nu de narigheid die dikwijls bij het Bijbellezen naar voren is gekomen? Het spreekwoord zegt, iedere ketter heeft zijn letter. En wat zijn er veel ketters in de wereld? Weet u wat een ketters lezen van de Heilige Schrift is. Een ketters lezen is als je in de Heilige Schrift alleen maar leest wat je er van jezelf in meent te kunnen terugvinden. De meeste mensen, ook heel veel zogenaamde vrome mensen, laten de Heilige Schrift nooit iets anders zeggen dan wat ze zelf als geestelijke inhoud hebben. En dan vraag je af, waarom moet je dan nog naar de Heilige Schrift luisteren? Dan kun je wel ineens naar die geestelijke inhoud van die man of die vrouw luisteren. En ik zeg niet dat die geestelijke inhoud van die man of die vrouw waardeloos is. Ik wil zelfs niet zeggen dat het niet van grote betekenis kan zijn. Maar een van de verschrikkelijkste dingen is, als er nooit meer uitkomt dan wat men erin veronderstelt en wat men er eigenlijk in zoekt. Men zoekt meestal de bevestiging van het eigen standpunt. En hoe kom je daar nu toch uit? Ik heb laten zien dat het woord alleen klank krijgt door de Heilige Geest. En hoe kom je nu aan de Heilige Geest. Met andere woorden, hoe bidt een mens om de Heilige Geest? Weet u wat het eerste kenmerk daarvan is? Het eerste kenmerk van een bidden en ook van de verhoring van het gebed om de Heilige Geest. En nu spreek ik vanavond zeer bevindelijk met u over deze dingen. Vanuit een algemene geestelijke ervaring van de kinderen Gods die in de Heilige Schrift geopenbaard is en die door de Heilige Schrift bevestigd wordt. Weet u wat het kenmerk is? Meeste mensen stellen het voor, ik herhaal het, dat ze het kenmerk van de Heilige Geest vinden, dat ze zichzelf terugvinden. En de stem van hun hart, of van hun ziel, of van hun geest, die ze voor Heilige Geest aanzien. De natuurlijke mens, die wordt dadelijk in zijn religie herkend, dat hij geen onderscheid leert maken tussen wat hij zelf hoort ritselen in zijn ziel en hoort opborrelen en wat de geest tot hem zegt, wat de geest tot de gemeente zegt. Het gaat, en dat is het eerste kenmerk van het kindschap Gods, dat iemand leert onderscheiden tussen de stem van zijn eigen ziel, van zijn eigen hart, dat is van zijn eigen vlees, en van de Heilige Geest. En hoe herken je dat nou? Gemeente, het eerste wat opkomt in het hart van een kind Gods, is dat hij gevoel heeft, gehoor, herkent, erkent wat verhevener is dan wat er in zijn eigen hart is. U kunt het dadelijk onderscheiden. Groot deel van de mensen zit zo vast aan het vlees, aan de wereld, dat ze alles wat verhevener, wat dieper, wat heerlijker is dan wat ze zelf in zich hebben, dat ze dat verwerpen, dat ze dat ontkennen, dat ze het zo ver mogelijk van zich afsmijten. Ja, dat als ze de kans krijgen, dat ze het proberen te besmeuren. En het kenmerk van het eerste ritselen van de Heilige Geest in het hart is dat een mens eerbied heeft. Eerbied. En ootmoed om wat meerder is, wat verhevener, wat welluidender, wat heerlijker, wat goddelijker is, wat meer waar is, om dat niet alleen te herkennen, maar ook te erkennen. Dat is het eerste. Want dan wordt de mens ontevreden met het mooiste en het verhevenste wat hij heeft. Dan wordt hij arm van geest. Armen van geest, dat zijn degenen die niet tevreden zijn met wat ze in hun eigen geest hebben. Maar die haken er naar. Die bedelen om Heilige Geest. Die nooit bevredigd worden door iets anders dan door wat verhevener is dan zij. Dat is het eerste kenmerk. En dat vraagt ootmoed. Dat vraagt de uiterste ootmoed. En dat vraagt ook eerbied. Dat vraagt uiteindelijk de hoogste eerbied die in de Heilige Schrift Godsvrees genoemd wordt. Vrezen des Heren. Dat is de hoogste eerbied. Van, dat is niet een angst, maar dat is een heilige huiver van eerbied, die ook de liefde kent voor de verhevenheid en heerlijkheid Gods, voor de ondoorgrondelijkheid en voor de rijkdom van de genade. Dat is het eerste, dat is waar de Heilige Geest in het hart gaat ritselen. Kijk, en dan krijgt het woord glans en dan gebeurt er ook dat. Broeders en zusters, er zijn altijd mensen die zeggen, waarom moet je nou net dat boek Heilige Schrift noemen? Waarom is dat nou het woord Gods? Bewijs mij dat eens. Ach, gemeente, het zijn nederige dingen, heeft iemand gezegd, die bewezen moeten worden. Het zijn altijd dingen van niks, die bewezen kunnen worden. De belangrijkste dingen waar we van leven, die kunnen nooit bewezen worden. Maar, hoe het ook zij, dat je de Heilige Schrift erkent, als het onvergelijkelijk heerlijke en meest verheven boek, dat komt al voort uit dat eerste ritselen van de geest, waar een mens smaak krijgt. Want het gaat om de smaak. We hebben met elkaar gelezen, in de 119e psalm wordt het gehemelte gebruikt. Met het gehemelte proeft een mens. En het wordt genoemd in de 119e psalm, het woord Gods wordt vergeleken met de honing. Een bijzondere heerlijkheid van het voedsel in Israël. Daar wordt het mee vergeleken. Het gehemelte, de goede smaak, proeft wat het woord Gods is. Dat het onvergelijkelijk heerlijk is. En niet te verwarren is met al het andere. Het is niet anders te bewijzen dan vanuit een kwaliteitsbesef. Herkenning van het woord Gods is een kwestie van goede smaak. Een goede smaak die gegeven wordt door de macht des Heilige Geestes, die ons de ware smaak, de goede smaak geeft en die ons tot het geestelijk onderscheidingsvermogen geeft. Het is een geestesgave, de onderscheiding der geesten. Dat wordt geschonken vanuit de Heilige Geest. En dan herken je het woord als zoiets onvergelijkelijks, als zoiets schoons, als zoiets verhevens, dat het beste en hoogste wat we in de wereld kennen, er alleen maar een heenwijzing, een wenk naartoe is. Gemeente des Heren, en wat houdt dat woord dan eigenlijk in? Wat is het? Waar leidt het ons nu eigenlijk naartoe? Geeft het ons een inzicht in de grote wereldproblemen? Geeft het woord Gods ons een wereldbeschouwing? Geeft het woord Gods ons een wijsgerige beschouwing van hoe de dingen in elkaar zitten, hoe ze met elkaar samenhangen? Ach, het komt er ook allemaal wel bij te pas. En als je in de Heilige Schrift leest, dan kom je ook tot de diepste en hoogste wijsheid. Maar dat is niet het eerste. Dat is niet het eerste doel. Ik zou haast zeggen, kennis die het woord Gods geeft, is een uiterst praktisch kennis. Ja, wij mensen zijn terechtgekomen, broeders en zusters, in een wereld waarin het donker is geworden. Het licht is God, God is licht en in hem is gans geen duisternis. Maar de wereld is donker geworden. Catastrofe van de zondeval. En de mens zoekt licht in de wereld. Hoe kunnen mensen zich oriënteren in de wereld, in dat verschrikkelijke donker? Je hebt toch licht nodig? En je hebt veel dwaallichten. En er is veel schijnlicht. En er is veel illusie, drogreden. En daar komen de mensen mee in de val terecht. Mensen menen te zien, maar ze zijn vaak stekenblind En de ene blinde leidt de andere. En het is een gruwelijk iets waarvan Jezus spreekt, dat als de blinde leidt, ze beide vallen in de gracht. Maar is er dan in deze wereld geen licht? Ja, er is wel licht. Het is heel merkwaardig, broeders en zusters, dat de 119e psalm in dat stuk wat we met elkaar hebben gelezen, dat kleine stuk, dat daarin door de dichter nu juist het licht wordt genoemd, het meest waardevolle licht wat wij in deze wereld kunnen ontvangen. En dat wordt erkend en het is prachtig. Er wordt alleen gezegd dat het licht van het woord Gods nog veel en veel heerlijker en belangrijker is. Maar nu het licht, het beste licht dat we in deze wereld kunnen vinden. Dus in de eerste plaats de ervaring van het verstand. Er kan een ervaring zijn die een mens verstandig maakt. Het harde leven maakt mensen verstandig. Staat dat degene die door het woord Gods geleid is, verstandiger is dan de vijanden. De vijanden die listen beramen. Die verstandig zijn, zeer praktisch verstandig. Gemeente, als je bedreigd wordt, als de vijanden om je heen zijn, als er een spanning is, dan wordt een mens steeds uitgeslapener. Hij wordt steeds meer inzicht, krijgt hij. Hij wordt steeds meer praktisch. Een heleboel mensen zijn in onze tijd zo weinig uitgeslapen omdat ze zo makkelijk leven hebben. Omdat er zo voor ze gezorgd wordt. En een heleboel vermogens die sluimeren dan in. Maar in de nood, als het gaat om je overeind te houden, als je van alle kanten bedreigd wordt en van alle kanten aangevallen wordt, dan wordt het verstand geslepen en het inzicht. En mensen komen tot vindingen waar ze anders niet toe komen. Het is soms ontroerend om te horen in tijden van oorlog en van nood, tot wat voor uitvindingen en vindingen mensen zijn gekomen om hun leven, hun gewone leven te behouden. De vijandschap, ook een gemeenschappelijke vijand, maakt vindingrijk. Dat is een wondervol ontwikkeling van het menselijke verstand. Dat is het eerste wat genoemd wordt. In de nood, in de strijd. Ontmoet de mens in het gewone menselijke verstand dat geslepen wordt een mogelijkheid om licht op het pad te hebben, om het leven zo te gaan dat je niet in de blinde verdwaalt, maar dat je met je verstand er doorheen komt. Nu zegt de psalmist dat degene die ingeleid is door Gods geest in het woord, dat zo iemand verstandiger is. Ook, broeders en zusters, in praktische zaken verstandiger is dan de meest uitgekookte, geslepen mens die met zijn vijanden te doen heeft. Meer dan alle moeilijke ervaringen in het leven. Geeft het woord van God een praktisch inzicht in het leven. En het tweede, dat is waar de psalmist van spreekt, dat is het woord Gods maakt ook wijzer dan het inzicht van de leermeesters. Wat wordt daarmee bedoeld? Er wordt niet gewoon de school mee bedoeld, zoals wij dat kennen, leraar en leermeester, dat mag er een deel van zijn. Maar het is veel meer wat in die tijd de leraar deed, dat was overleveren de ervaring, de traditie van het voorgeslacht. Ach, wat is het leven van mensen, zelfs al wordt die 100 jaar kort. Dan heb je lang niet genoeg ervaring opgedaan om te kunnen leven. Een mens heeft nodig de ervaring van zijn voorgeslacht. hoe meer voorgeslachten je in je leven hebt kunnen opnemen, hoe meer ervaring van je voorgeslachten je deel is geworden, des te wijzer sta je in deze wereld. Het jongere geslacht, vele mensen, de moderne mens, wil er dikwijls weinig meer van weten, tot grote schade. Want je hebt de voorgeslachten nodig om in dit leven enigszins te kunnen leven. De ervaring van de voorgeslacht, hoe verder je teruggaat, hoe belangrijker, is zo belangrijk, is een licht waardoor je in deze wereld enigszins je weg kunt vinden. En dan het derde, waar ook nog over gesproken wordt, dat is in dit hele verband, ik sla het op, ik kan beter de tekst lezen, want anders dan zeg ik de dingen zo in het algemeen. We hebben dus eerst gehad, ik ben, en dan staat erbij, verstandiger dan mijn leraars, en dan ik ben voorzichtiger dan de ouden. Nou staat hier een woord, voorzichtig, en dat kunnen we dus ook wel vertalen met wijze. De oude mens, die vertegenwoordigt ook iets. Je zou zeggen dat de oude mens aan de ene kant iets zegt in verband met de traditie, met de overlevering. Dat is natuurlijk ook wel belangrijk, maar de oude mens heeft nog iets van wijsheid. De oude mens staat dichter bij de eeuwigheid. En daardoor is in de maatschappij, de oudere mens heeft niet alleen zijn persoonlijke ervaring, staat niet alleen dichter bij het voorgeslacht, maar de ouderdom staat ook dichter bij de glans van de eeuwigheid. Daarom een maatschappij, een samenleving, die de ouderdom negeert en die de ouderdom niet meer eert, is een verloren maatschappij. Eert uw vader en uw moeder, en dat is ook de voorgeslachten. Je ziet het tegenwoordig. Bijna niemand laat meer een oudere voorgaan. Ik heb het zelfs, schrikt u niet, in de kerk gezien, dat men ouderen niet meer laat voorgaan. Dat is niet tot schade van de ouderen die men niet laat voorgaan, maar van de jongeren die een dergelijke misdaad pleegt. Want het is een misdaad, dus een misdaad. Als je de ouderdom niet eert, dan sluit je iets af. De ouderdom, de ouderen, als ze waardig oud zijn, draag iets mee van het edele. Oudere maatschappijen werden ook geregeerd door de oude. Ik denk bijvoorbeeld aan in Israël de oudsten die in de poort zaten. Het woord senaat, vreemde woord voor regeringscollege, weet u wel, senaat, betekent eigenlijk raad van oude mannen. Heel merkwaardig. Wat men nu langzamerhand zoveel mogelijk kwijtgeschrijft. Ook de ouderdom kan een licht geven. Dat is het licht waarbij de mens het beste licht waarbij men kan leven. Dat is de harde levenservaring van de vijanden. Dat is de overlevering. En dat is tegelijk de ouderdom. En u staat erbij dat het licht van het woord Gods meer is dan dit alles. Dat is nu wat de geboden Gods geven. De vaderlijke onderwijzing. Ach, gemeente, dames en heren, het staat er zo prachtig. We gaan door die wereld. En al dat licht wat genoemd is, dat kan ons met heel wat kleren scheuren en vallen en opstaan en struikelen, een eind door het leven brengen. Het is nog niet stikken donker geworden. Maar het gebod Gods, de wet Gods, dat is het woord Gods, is een licht. Je moet dat donkere pad moet je gaan. Door deze wereld, dan kunnen we wat vermoeden. Met het vaag licht. Maar het woord Gods, dat is een licht op je pad. Je moet denken, je gaat over een duister pad. Het is een licht voor je voet. Die voeten moeten gaan. Het is niet ver. Dikwijls verschaft het woord Gods helemaal geen inzicht in de laatste dingen. Sommige mensen die zeggen, ik zou uit het woord Gods bijvoorbeeld willen weten hoe de hemel is. En ik zou willen weten precies hoe mensen in de hemelse heerlijkheid zijn. Nou, broeders en zusters, er is wel het een en ander af te leiden. Maar dat zegt het woord Gods niet direct, want dat is te ver weg. Het woord Gods is zo praktisch. Je moet die voeten zetten op dat pad. En vlak voor wij die voeten zet, moet het verlicht zijn. Of er stenen liggen. Of er slangen kruipen. Oh, er kan zoveel zijn. Moet voordat je die voet neerzet, moet het verlicht zijn. En dat is nu het merkwaardige van het woord Gods. Dat het voor je voeten uit dat licht werpt. Misschien niet eens zo ver. Misschien niet eens veel meer dan één. Wat zeg ik? 2 meter. En dan begint het weer donker te worden. Maar het woord Gods geeft ook aan. Voor je voeten. Het is een lamp. Een lamp die verlicht. En het is tegelijk die lamp geeft licht. En is een licht op het pad voor je voeten die gaan. Maar een pad wordt ervan gesproken. Zelfs een stijlpad. Want het leven geeft ons dikwijls een stijlpad te gaan. Hoe het ook gaat. Men moet zijn weg. Het pad dat God voor je bepaald heeft. Moet je gaan. En het verschrikkelijke is. Als je daarvan afwijkt. En je kan zo dwalen. En het kan zo duister zijn. Als je dat pad volgt. Dat licht wat voor je voeten is. En die verlichte baan gaat. Ja, dan kom je tot het doel. En dat is nou het geheimzinnige en heerlijke van het woord Gods. Het woord Gods geeft je dat. En het is onmiddellijk te ervaren. Gemeente des Heren, je kunt door allerlei inzichten en door allerlei beschouwingen van de eenvoud hiervan afraken. En dan ben je in een betreurenswaardige toestand. Er zijn mensen ver van het pad afgedwaald. En het eerste wat het woord Gods doet, dat is je terugleiden naar het pad waar je weer verder moet gaan. O, hoeveel mensen betreuren het dat ze ervan af zijn geraakt. Zo ver weg dat ze zeggen dat ze er helemaal niet meer toe kunnen terugkomen. Maar het woord Gods, broeders en zusters, is niet alleen een licht op het pad. Maar het is een lamp voor de voet, ook een lamp voor die voeten, die ver van het pad zijn afgedwaald, om terug te komen tot het pad dat God gebaand heeft. En wat is het licht? Ik ben het licht der wereld, heeft de Heer Jezus gezegd. Hij is het licht en hij is het woord. En hij is als de goede herder gegaan naar het schaap dat gedwaald is. En dat ver van het pad is afgekomen. Dat is het licht dat zelfs tot daartoe doordringt. En hoe gaat het erom, gemeente? dat, hoe kom je daar naartoe? Heer Jezus is het licht der wereld en is het woord. Maar het heeft de Heere God behaagd dat wij kennis daarvan nemen. Door de heilige schriften heen. En je kunt het niet herkennen van alle mogelijke invallen. Al is het de vroomste. Sommige mensen die zeggen, ik heb zoveel in mijn hart ontvangen, ik hoef de schrift niet meer te lezen. Oh, pas dan op. Want er liggen dikwijls de meest verbijsterende dwalingen in. De vroomste dingen die uit het hart schijnen op te komen, die schoon lijken, moeten altijd getoetst worden aan dat andere wat God ons heeft gegeven in zijn woord. En dat klank moet krijgen door de geest. We moeten oefenen in de ootmoed. En nu komt het. En nou sta je de hele moeilijkheid. De mensen die zijn zo gauw klaar. Die zeggen, ach, we hebben toch bijbels. En die bijbels die zijn vertaald. En we zijn ontzettend blij met het bijbelgenootschap. Die ervoor zorgt dat de bijbel overal in alle mogelijke talen vertaald is. Broeders en zusters. Maar wat is een vertaling? Dat is nou het vreselijke van alles. Er is een Frans spreekwoord. En dat zegt, vertalen, dat is verraden. Dat klinkt bar en boos. En toch is het waar. Sommige mensen denken dat je er bent. Maar een onvergelijkelijk heerlijk boek als de Bijbel, dat is niet duidelijk als het zomaar in iemands handen valt. En als je het aanpast en gaat overbrengen in het denken en spreken van iedereen, dan schijnt het of je duidelijk bent. En dan schijnt het alsof je barmhartig bent. Maar dan breng je het over in een beperking, zodat het grootste deel van het licht dat een mens nodig heeft om over die weg te gaan en tot die weg te komen, verduisterd wordt. Nee, broeders en zusters, zo gemakkelijk gaat het niet. Het gaat erom dat er een gemeente is die rondom het woord vergaderd is. En dat de voorganger in de eerste plaats dienaar des woords is. Zeg maar zwoegend, slaaf van het woord. Want er is bijna geen hardere arbeid dan dienaar van het woord te zijn. Want je mag nooit naar de stem van je eigen hart luisteren. Je mag nooit dat geven, maar altijd moet het andere doorkomen. Want daar is daarvoor nodig. Een gemeente die rondom het woord vergaderd is en die dienaren heeft, die dag en nacht bezig zijn met het overdenken van de wet Gods van het gebod. Zo staat het in Psalm 1. Het waait je maar niet zo aan. Het gaat om de ootmoed, de eerbied, de godsvrees. Wat staat er? Wat zou er bedoeld zijn? Oh, die vertaling, maar er is een grondtekst en het is niet alleen geleerdheid, die is er ook bij nodig als een belangrijk onderdeel. En de dienaren moeten zo beschikbaar zijn voor de gemeente, want u heeft het ook nodig. U heeft niet voldoende aan een vertaling. De beste vertaling schiet tekort. Daarom moet er gepreekt worden uit het woord. Daarom is een predikant bezig met over een enkel zinnetje, nou ben ik al meer dan een half uur nog langer bezig over deze dingen te spreken. Ziet u, dat moet er uitkomen. Dat kan in geen vertaling gelegd worden. In de beste vertaling is een goede hulpmiddel om daartoe terug te komen, om het nog eens op te slaan. Maar het is niet voldoende, broeders en zusters, met een boekje in een hoekje te zitten. Zelfs niet om alleen de Bijbel te lezen. Het is noodzakelijk dat u ter kerke gaat. Het is noodzakelijk. En het is niet om propaganda voor de kerk te maken, want dat is onzinnig. Als iemand er geen zin in heeft, dan moet hij dat zelf maar weten. En het gaat niet om slechte dingen te verkopen en aan de man te brengen, maar het gaat wel om richtlijnen te geven. Een gemeente die rondom het woord vergaderd is. En een dienaar die oude en nieuwe dingen daaruit voortbrengt. Daar komt een gemeente verder mee. Niet theoretisch, dat helemaal niet. Maar in de kwade dag gaat het spreken. Zoals een broeder dat eens zei, een overleden broeder. Ik heb in de loop van de tijd in de prediking zoveel opgevangen. Wat ik op het ogenblik niet kon verwerken, maar wat ik in de kwade dag verstond. En wat mij getroost heeft. Ziet u, dat is het. Zoals een kameel de woestijn ingaat. En die zich eerst vol gedronken heeft. Zo is het ook nodig dat een gemeente rondom het woord zit. En daarmee bezig. En niet alleen de bekende dingen hoort. Niet alleen wat ze al lang weten. En dat er uit de tekst gehaald wordt wat ieder bekend is. Dat ook, dat mag ook en het is ook belangrijk, dat is de traditie van de vaderen. Maar er staat duidelijk bij dat waar het woord het licht op het pad is, het licht voor de voet en een licht op het pad, de lamp voor de voet en een licht op het pad, dat het daar meer is dan traditie, dan overlevering, dat het meer is dan praktische wijsheid en dat het meer is dan het inzicht van de ouderdom. Dat is waar we ootmoedig biddend om de Heilige Geest, bidden, nauwgezet de letters horen spellen, bidden om de klank, om de adem van de Heilige Geest, broeders en zusters, en dan vragen de mensen wel eens, hoe moet ik nou echt leven, wat moet ik nou doen? Broeders en zusters, als je, dat wordt je niet als in een automaat gegeven. Ik sla de Bijbel op en die moet openvallen en dan moet ik maar een antwoord vinden. Want zo is het niet een orakelboek. Hoewel God met zo'n kromme stok ook nog wel eens een rechterslag heeft willen doen, heeft willen gebruiken. Dat weet ik wel, maar zo is het niet. Het gaat om getrouw, als een getrouwe dienstknecht bezig te zijn. Met deze dingen. En dan, na heel veel worstelen van gebed, komt het antwoord. En blijkt het altijd weer dat het woord Gods, dat het is een licht, een lamp voor de voeten. Lamp die straalt en een licht op het pad. Op het pad Gods. En dan ga je ook zien dat het pad dat je gaat altijd te maken heeft met de weg, met hem die de weg en de waarheid en het leven is. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.